elke week nagenoeg ergens anders zit. Volgende week weer in Assen, dan weer in Den Helder. Dus zo zwerf ik zo door het land heen. Maar het is fijn om hier even hier te zijn. Ik heb geleerd op de Bijbelschool dat je je aandacht moet trekken. Nou heb ik daar niet zoveel moeite mee. Als mijn vrouw en ik ergens binnenkomen, dan zorg ik binnen een minuut dat ze me kennen. En mijn vrouw, de bescheidenheid en de nederigheid zelf, die blijft rustig. En die merk je in het persoonlijk gesprek wel. Dus ik heb dat geleerd en ik heb iets meegenomen. Ik doe iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan, Henny. Mag dat? Zo. Kijk. Ik neem iets mee, iets tastbaars. Het doet niet zo goed, maar dit is, Jan Willem, ben je vangen? Een bal. Nou, sommigen van u weten dat ik in de voetbalsport heb gezeten. Daar kom je eigenlijk nooit meer vanaf. Dat is een onderdeel geworden van je persoon. Als je opgroeit en nog een jaar betaald voetbal mogen spelen. Dus dat voetbalsport zit erg diep in mijn genen. Nou, ik vroeg me af, het heeft te maken met het onderwerp van vanmorgen, dus niet zomaar een verhaaltje, maar ik merk, ik heb enige aandacht. Jongelui ook? Ja hoor. Ja. Klein beetje. Van hem. Ik wil eigenlijk beginnen met te zeggen iets over die voetbalsport. Wat is het doel van het team wat aan het voetbal is? Wat is het doel? Jan Willem, je bent verlicht. Nog meer? Ik hoor er nog wat. Winnen. Kijk, dat is een ambitieus mens ben jij. Nog iemand? Teamwork. Ja. Wie zei dat? Jongen, knap van jou. Zeg, hey, doorgaan. Ja, ik wilde maar twee noemen. Er zijn er heel veel van de beelden die je kunt schetsen met een voetbalsport. Maar ten eerste is het belangrijk dat je dus een doel voor ogen hebt. Het team wordt samengesteld met één groot doel. Jan Willem heeft al gezegd. Om de bal in het doel van die ander te schieten. Ja, dat is nogal logisch. Het is soms heel opmerkelijk dat mensen voetballers wekenlang aan het trainen zijn. En dan schieten ze zondag één keer een bal in het doel. En dan ligt die bal erin en halen ze hem er weer uit. Ja. Dat gaan ze opnieuw proberen. Maar goed, dat is heel belangrijk dat je als team dus weet, wat is je doel? In de Bijbel staat, als visie, als openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Het is belangrijk om te weten, ook als gemeente van Jezus, wat is ons doel? Wat is Gods wil? Waarom zijn we eigenlijk gemeente? Als je in een voetbalteam mensen met verschillende doelen hebt, de ene ziet de vlag, de cornervlag, en de andere ziet weer andere doelen, dan krijg je dus verwarring in je team. Toch? Iedereen gaat zijn eigen weg. Dus het is belangrijk om te weten, gezamenlijk gaan wij doelpunten maken. Het tweede belangrijke is, in de voetbalsport is, en dat noemde jij al achterin, het teamsport. Je doet het met elkaar. Nou, gemeente zijn is aan de eerste plaats een individuele relatie met God. Ik ben tot geloof gekomen op 28 februari 1973, omdat ik ervoer dat God persoonlijk is. Maar, als je persoonlijk tot Jezus komt, krijg je er een hele familie bij. Iedereen erg blij met de familie van Jezus. Dat weten ze wel, ja. Je komt in een geheel. De Bijbel noemt dat het lichaam. Iedereen krijgt zijn deel. Nou, dat heb je ook in de voetbalsport. Je krijgt een team die een doel heeft. Maar het is wel belangrijk dat de spelers op de juiste plek staan. Je gaat niet een keeper in de spits zetten. Of een linksback ga je niet rechts buiten zetten. Dan wordt een puinhoop. Dat betekent dat God een plan heeft met ieder van ons. En dat mag je zoeken en ontdekken. En dan mag je je plaats innemen. Dan word je ook voorbereid. Dus dat zijn twee belangrijke, zijn veel meer belangrijke dingen. De coach bijvoorbeeld, die bepaalt wat er gebeurt. Ik vind dat leiderschap is belangrijk in een gemeente. Leiderschap is als het ware die de openbaring van God krijgt. De gemeente bidt. En als de leiderschap lokaal en ook landelijk weet waar we gaan naartoe, dan is het voor de gemeente makkelijk om te volgen. Een gebrek aan visie verwildert het volk. Als je niet weet wat is het doel van je gemeente, ja, dan vroeg of laat gaat ieder zijn eigen weg. Dus dat werkt niet. Nou goed, dat voorbeeld geef ik eventjes. Even kijken. Dus, heb ik uw aandacht? Ja. gelukkig. Dan kan ik alweer gaan zitten. Nou, gaan we doen. Ik heb nog wat meegenomen. Daar kom ik zo wel op. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik heb het nooit eerder gedaan, dus vandaar. Mag ik zenuwachtig zijn, heer? Geef het niet erg. Kijk, leg ik hier even neer. Wat gaat daarmee gebeuren, Henny? Jij weet het niet. Het thema waar ik bij stil wil staan is, en ik let even mijn horloge hier, want ik weet als ik eenmaal los ga, dan zit ik hier om 2:30 nog. Dat is een mooie tijd, mooi. Het thema, een cruciaal thema, een fundamenteel thema, is: wat is Gods wil? God heeft gedachten, God heeft emoties. Maar God heeft ook een wil. En het is uiterst belangrijk in deze tijd, niet wat jij zelf meent, wat goed is. Of wat de wereld om je heen zegt, wat goed is. Ik heb een prachtige trouwtekst, met een irritant randje. Vertrouw op de Heere met je gans. En dan die tweede, irritant. Steun niet op je eigen. Moeilijk. We steunen vaak wel op ons eigen inzicht. Ik doe wat ik denk dat ik doen moet. Wees jezelf. Nou, de Bijbel staat daar tegenover. Die zegt nee, wij zijn geroepen om de wil van God te ontdekken en die te doen. Je ziet dat natuurlijk volledig bij Jezus. Hij kwam niet om zijn eigen wil te doen. Hij kwam om de wil van de Vader te doen. Dus het is belangrijk om die wil van God te leren kennen. Nou, dan kom je bij de vraag, wat is dan zijn wil? Zelfs de apostel Paulus moest ermee worstelen, want hij zegt in Efeze 5, ik tracht te verstaan wat Gods wil is. En zelfs Jezus. Jezus bad veel. Toen ik pas tot geloof kwam, dan dacht ik, oh, Jezus gaat die berg weer op. Hele nacht ging hij bidden. En toen dacht ik, hij legt al die problemen van de wereld maar voor God neer. Problematische bid stond altijd. Maar dat is natuurlijk gedeeltelijk waar. Er zijn andere redenen waarom Jezus bad. En een van de redenen waarom Jezus zoveel bad, was dat hij ook moest ontdekken wat is de wil van de Vader. Hij wist het ook niet. Dat ontdekte hij allemaal in het gebed. Wat zegt God? Gebed is spreken en luisteren. Daarom hebben we ook twee oren. Sommige mensen hebben twee monden, één oor. Sommige mensen hebben helemaal geen oren, die luisteren nooit. Ken je dat? Dan praat je. En praat ze tegen je. En dan zeggen ze aan het eind, we hebben een goed gesprek gehad. Het was heerlijk goed gesprek gehad. Communicatie, relatie is spreken en luisteren. Jezus luisterde er bij God. En hij moest ontdekken, wat is zijn wil op dit moment, in deze tijd, voor mij, voor ons. Nou, dat geldt ook voor ons. De gemeente wordt bepaald, de inhoud, door de wil van God. En dat is cruciaal. Er zijn allemaal stemmen die je oren binnenkomen. Allemaal beelden die je ogen binnenkomen. Je kan van alles zien, je kan alles bedenken. En de verwarring is vaak compleet. Gods wil, zegt Romeinen 12, is het goede, het welgevallige en het volkomene. Waar Gods wil gedaan wordt, is rust en vrede. Dat is de geest van God. Want de geest van God is verbonden met de wil van God. En de wil van God is verbonden met het woord van God. Maar je moet het wel verstaan. En dat is een worsteling van een ieder van ons. Zelfs Paulus, zoals ik zei, hij worstelde om de wil van God te verstaan. Het was een onderdeel van zijn geloofsleven. En dat geldt ook voor ons. Op allerlei gebieden kun je dat hebben. Op het huwelijk, gezin, werk, gemeente zijn. Het was niet voor niks dat de apostelen die de gemeente opstarten, bezig waren met twee dingen. Met gebed en met het woord. Zij moesten geïnspireerd worden. De gemeente moest mee die kant op. En als ze andere willen gingen doen, en dat zie je ook in de kerkgeschiedenis, ging het fout. Want er worden allerlei willen gedaan. Dus de vraag is vanmorgen, wat is nu eigenlijk Gods wil in algemene zin? Wat wilt hij dat jij wil? Wat is de proces om zover te komen? Nou, Gods wil heeft te maken met, we hebben net een aantal getuigenissen gehoord, en dat is geweldig. Want God heeft iets gedaan. En hij roept ons op om te getuigen. Een van de mooie teksten is natuurlijk Handelingen 1 vers 8. Gij zult mijn getuigen zijn. Jeruzalem, Samaria, uiteindelijk tot de hele wereld. We hebben een werk en we hebben als doelstelling dat we naar elke hoofdstad van de wereld gaan. We zijn begonnen in 2015. Sprak God tot ons vanuit Psalm 96 vers 10. Er staat, zegt onder de volken, de Heere is koning. Nou, dan lees je dat. En er zijn verschillende manieren waarop je de Bijbel tot je kan laten komen. En dit was een rema-woord, zoals het mensen mij geleerd hebben. Dat is het woord wat ligt op. Huh? Zegt nu onder de volken, vork, dat ik koning ben. We leven in de eindtijdfase van de wereldgeschiedenis. En het gaat uiteindelijk om zijn koningschap. Dat koningschap dat wij hier vanmorgen beleiden, gaat de hele wereld volmaken. Elk volk, elke natie, elke stam, elke taal gaat zeggen, Jezus is koning. En nog een korte tijd. Dus dat ligt erop. En dan vraag je af, hoe moet je dat dan doen? Alle volken, 196, zegt de Verenigde Naties, 196 volken. Hoe kun je die nu bereiken? Ik heb aardig wat landen bezocht, maar 196. En dan moet je daar naartoe. We hebben dat dus uitgewerkt. En moet je daar naartoe om te zeggen, in die hoofdstad, profetisch, de Heer is koning. Nou, wat doe je dan? Als God je inspireert om dat te doen, dan kun je twee dingen doen. Zeg je, ja, dat is veel te groot, ik begin er niet aan. Dan kan ik zeggen, oké, we gaan beginnen. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, 2016 geloof ik begonnen, of 15 of 16. 196 landen. En we wisten, dit is Gods wil, dat moeten we doen. Ter plaatse bidden, onze voeten zetten in elke hoofdstad van de wereld. Nou, het is nu 2000. Nou, geweldig. 2024. En we hebben er nu 115 gedaan. Moeten er nog slechts 81. Dus als er nog vrijwilligers zijn die mee willen doen, graag. Maar dan ga je dus naar die hoofdstad en je proclameert in het centrum, we hebben nog 10 van die teksten over het koningschap, zegt onder de volken, de Heer is koning. Zeggen we, de Heer is koning. Staan we met mevrouw, als ik in Helsinki. De Heer is koning, de Heer is koning in het centrum van Helsinki. Ja, dan doet je wat. Het is in geloof gedaan op basis van het woord. En het heeft te maken, net zoals we net de getuigenis hoorden, God inspireert om dingen te doen. Wees mijn getuige. En getuigen begint altijd met gebed. En wij zijn de gebedsbeweging. Wij banen de weg om het koningschap van Jezus te zien geboren worden. Het gaat geschieden. Nou, dat heeft te maken met doen. Gods wil heeft te maken met iets doen. Dat is natuurlijk helemaal wat we in de samenleving ook komen. Want het eerste, als ik iemand ontmoet en jij bent in gesprek, het eerste wat ze dan vragen is, wat doe je? Weet je? Wat doe je? Dat vindt men belangrijk. En het antwoord bepaalt ook je verhouding met de persoon. En dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Doen. Ook Bijbels, ga heen in de gehele wereld. Gij zult mijn getuige zijn. Gij zijt het licht der wereld. Al deze geweldige dingen waartoe wij zijn geroepen om te getuigen in woord en in daad. Niet alleen woorden. Soms zijn daden belangrijker dan woorden. Soms moeten we onze mond houden alleen met doen. Oké, dat is één. Twee. Is dat het centrale wat God bedoelt met ons leven en de wil van God? Het is een onderdeel. Is dat het allerbelangrijkste? Dus het zou dus kunnen zijn dat mensen die veel gedaan hebben in een beter plaatje staan dan iemand die weinig gedaan heeft. Dan zouden die werken dus het belangrijkste zijn. Nou, dan zullen sommigen denken van, ik heb niet zoveel gedaan. Dus ik ben niet zo in Gods wil bezig. Kan, hoeft niet. Maar, waar ik de nadruk op beleg, is dat niet het centrale punt in Gods plan. Dat jij veel doet of niet veel doet. Ik noemde dit al mijn vrouw. Mijn vrouw heeft heel veel persoonlijke gesprekken en gebeden. Ik stond een keer op de Twin Towers, ik hier wat verteld. Bovenop de Twin Towers met mijn collega. Toen dat ding nog overeind stond. Hij is nu een beetje klein geworden. En ik belde haar op. Ze schat, we staan hier op de Twin Towers te bidden voor alle volkeren. Dat is natuurlijk heel groot, hè? Alle volkeren. Ja, in de ogen van ons is het heel groot. Niet in de ogen van God. God is het als een druppel, die volkeren. Maar in onze ogen. Maar goed, ik zeg, schat, we zijn aan het bidden voor de volkeren. En mijn nuchtere, Oldenbroekse vrouw antwoordde mij op haar eigen authentieke wijze. Kees, de wasmachine is kapot. Ah! Ik dacht, ik ga indruk maken op mijn vrouw. Alle volkeren, dat is toch groot voor een man, man. Dat is toch grandioos. Ik heb al gestaan op verschillende andere hoogteplekken, maar mijn vrouw is... Die zal nooit hier gaan staan en zeggen, we gaan alle volkeren naartoe. De hoofdsteden. Nee. Is ze dan minder dan ik? Nee. Misschien naar de wereldse maatstaven wel. Als wij alweer op 12 oktober door de straten van de provinciehoofdsteden heen lopen, dat doen we ook met honderden mensen, gaan we door alle provinciehoofdsteden lopen en gaan we samen oproepen tot bekering van Nederland. Moet Nederland bekeerd worden, ja of nee? Nou, dat doen we in de binnenkamer, maar we gaan ook de straat op. Alle provincies, we hebben het twee keer gedaan, wordt de derde keer, 12 oktober, ik nodig het hartelijk uit. Samen door de straten lopen en oproepen tot bekering. Ze zijn er nog een aantal activiteiten, waaronder Israël. Dus, dat is niet het belangrijkste. Er is iets veel belangrijkers in die wil van God. Wat dan? Nou, het tweede is, ik ga nog niet onthullen wat dat precies is. Het tweede is... Romeinen 8, vers 32, daar lezen we dat wij getransformeerd worden naar het beeld van Jezus. God is bezig met een transformatie van ons leven. Van nature zijn we allemaal zondaars. Hebben we het gif van de zonde in ons. De stroming van de injectie van de duisternis. Dat zegt de Bijbel. Alle hebben zondigt en missen de heerlijkheid van God. En door het evangelie komt er licht in je leven. En dat lees je ook in Genesis 1. Het eerste wat God deed toen de duisternis lag over de vloed. Het eerste wat hij deed, hij sprak en zei, licht. Dat is de wedergeboorte. Als je Jezus toelaat, komt er licht in je leven. Heeft iedereen hier dit meegemaakt? Zo niet, na de dienst graag even een gesprekje. Maar Henny. Dan krijg je licht in je leven. Dankjewel. Doet hij het? Of hou me in mijn hand. Ja. Oh ja, dat kan ik zo doen. Hier. Waar was ik aan gebleven eigenlijk? Oh ja, transformatie. Hè? God is bezig licht te brengen als je tot bekering komt. Je bent nog niet totaal nieuw. Sommige mensen hebben dat. Ik ben een nieuwe schepping. Ja, in principe ben je een nieuwe schepping. Maar als je kijkt, het komt er niet altijd overal uit. Want zelfs in de toen ik tot geloof kwam, toen begon ik de Bijbel te lezen. En er staat, dan las ik in de Bijbel, een nieuw gebod geef ik u, dat ge elkaar van harte lief hebt. Dus ik dacht, in mijn naïviteit, overal waar ik nu kom, bij die wederom geboren christenen in de evangelische gemeentes, alles is liefde. En het tweede wat ik las, de eenheid. Jezus bad voor de eenheid. De eenheid van de kerk. Nou, ik dacht, nou overal waar ik dus kom, waar de kerkelijke mensen bij elkaar zijn, daar is eenheid en daar is liefde. Dat duurde precies 2 weken. We blijven gewone mensen, ook als Jezus in je leven komt, dan is die transformatieproces bezig. Jezus wil volgende week meer zien van hemzelf in u en mij dan u. Staat in de Bijbel, ons innerlijk wordt dag aan dag vernieuwd. Dus vanavond als ik met mijn vrouw om 10:30 in de bed ga, dan zeg ik, schat, je bent vandaag weer een stukje vernieuwd. Ik ook. Nou, dan zegt ze, ik merk er niet zoveel van. Maar goed, in ieder geval, niet belangrijk. In ieder geval, je innerlijk wordt vernieuwd als je met God wandelt. En die transformatie gaat zo ver, zoals die schepping stukje voor stukje werd vernieuwd, dat hij uiteindelijk kon zeggen, het is zeer goed. En dat je in de spiegel kan kijken door de transformatiewerking van God. Dat hij naar je kijkt en zegt, je bent een mooi mens. Je bent een prachtig mens. Ik kom weinig mensen tegen die durven zeggen van zichzelf, ik ben een mooi mens. Maar het is Gods bedoeling dat we allemaal dit gaan zeggen. Straks in de hemel. Wie wil dan naar de hemel? Allemaal, mooi. Straks in de hemel, nou dan ga je wat beleven hoor. Dan ga je elkaar zien in het volle licht zoals God het bedoeld heeft. Dan ben je de meest mooie mens die er maar zijn kan. Nu denk je nog wel eens, oh dan komt die zuster aan met die nieuwe jurk. En denk, oh. En die chagrijnige man die binnenloopt, denk ik, ja, dat is dan niet meer aanwezig. Nee, dan schijnen we allemaal in de volle glorie van Jezus. Daarom zie ik ook uit naar de eeuwigheid. Prachtig. Zelfs, ik heb vandaag nog gelezen in mijn stiltijd, je krijgt een verheerlijk lichaam. Nu merk ik nog niet dat ik een verheerlijk lichaam heb. Gisteren nog hard gelopen daar op de Gemzen bij de atletiekbaan. Nou, na 4 rondjes voel je het wel. Ik stel me dat ook straks voor, in de hemel ga ik ook rondjes lopen, maar dan heb ik een verheerlijk lichaam. Alles gaat dan soepel. Dan is het niet meer shocken. Nee, dan huppel ik door de hemelse sfeer. Geweldig toch? Dat is onze toekomst. En God is bezig nu om ons te transformeren. Nu het laatste. Oh ja, nu het laatste. Het allerbelangrijkste. Je mag alles vergeten wat ik gezegd heb, maar nu komt het allerbelangrijkste. Zal ik het zeggen? Wat is nu centraal Gods wil voor u en mijn leven? Wat is nu zijn... Ik zal er een tekst bij halen, want als ik zit te praten, dan praat ik maar. Maar in Johannes 17, dat is het nieuwe verbond. Dat wist u al. Johannes 17, daar staat het. Daar staat de kern van de wil van God. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei, de Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, omdat uw Zoon u verheerlijken, gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hebt gegeven eeuwig leven te schenken. Dan komt het, dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Is het belangrijkste. Staat hier dat ze u kennen. Het allerbelangrijkste om ook het tweede en het derde te kunnen, waar ik net over had, is het eerste. En het eerste is, en theoretisch weten we dat allemaal, is het kennen van God. Dan is de vraag, wie is God? Of wat is God? Kennen we God? Wie is God voor mij? Wie is God voor u? Er zijn mensen die lijkt het wel of ze God in hun broekzak hebben. Of in hun binnenzak, hoe dan ook. Maar God kennen. Ik ben nu 50 jaar op pad met God. 73 ben ik begonnen en ik loop nog steeds. Halve eeuw. Ken ik God? Iets. En het smaakt zo goed. Heb ik nog maar iets van God. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Het smaakt een klein beetje. Wat zegt de Bijbel dan over God? Wie is Hij? Nou, het eerste wat je van God leert kennen is zijn foto. Wat is de foto van God? Weet iemand dat? De schepping. Mensen gaan op vakantie. Mijn zoon zit nu in Kroatië. Prachtig uitzicht over de bossen van Kroatië. We zijn er ook geweest. Fantastisch mooi, de schepping. Psalm 104. Dik, wat staat daar? Gods grootheid in de schepping. Hij schiep de hemel en de aarde. God als schepper. Er zijn heel veel mensen die geloven in God als schepper. Ze kennen hem als schepper. Nou, dat is belangrijk. Maar is dat alles? Is God niet meer? Hoe leer je hem beter kennen? Dan ga je naar de Bijbel. En de Bijbel spreekt over God als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus als je iets wil weten van wie God echt is, buiten de scheppingsorde om, dan moet je naar de God van Israël. En waar kom je dat dan tegen over de God van Israël? God van Israël heeft de Torah gegeven, dat zijn de onderwijzingen vanuit de hemel naar Israël. En door Israël heen ga je iets zien van wie God is. Die oude Torah onderwijzing is een heenwijzing om God beter te leren kennen. En waar kom je dan tegen? De almachtige, eeuwige, heilige, totaal gerechtvaardigde God. God is totaal rechtvaardig. Totaal heilig. En Israël hoorde dat en ze kregen de 10 geboden. De 10 geboden is de ruggengraat van de hele onderwijzing. En ongetwijfeld, de meeste van ons kennen wel de 10 geboden uit hun hoofd. Ik zal het niet vragen. Maar dat is de kern van het exposure van wie God is. En je ziet het ook op de berg Sinaï in Exodus 19. Daar komt een, dat waren de verschijning van God. Hij kwam daar letterlijk. En ook een paar keer in de tempel. En de Torah laat zien. En dan moest Israël, die hoorde dat, die wist dat. En daarom moeten wij ook het oude verbond lezen, want daar kom je God tegen. Een kerngedeelte is het Deuteronomium 28. Daar staat de zegen of de vloek. Als je luisterde naar wat God sprak, je deed wat hij zei, dan was daar de zegen. Deed het niet, dan was daar de vloek. En dwars door de geschiedenis van Israël zie je dat voortdurend terugkeren. Als zij kozen voor de zegen, om te luisteren, was daar de zegen van God. Luisterden ze niet, deed God zo. Uiteindelijk was het zo erg, dat ze helemaal niet meer wilden luisteren, dat ze werden weggevoerd naar Babylon, naar Assyrië en uiteindelijk ook in de jaren 70 werden ze weggevoerd met het Romeinse Rijk. Maar wat kom je daar tegen? Je komt God in zijn gerechtigheid tegen, in zijn heiligheid tegen. Nou, wie kan zich daaraan houden? Niemand. Dus God de Heilige is zo ver weg, je kan willen wat je wil, maar het lukt niet. Israël is het beeld van het falende, de wetticisme, dat ze zeggen, nou, er zijn mensen die sluiten compromis. Zeggen, nou, een beetje goed doen en een beetje minder goed doen. En aan het eind van mijn leven kom ik wel bij God, dan valt dat wel mee. Ik kom uit een katholieke achtergrond. En de katholieken die hadden een sterke drang om de goede werken te tonen. De goede werken waren heel belangrijk. Maar met je goede werken kwam je niet in de nabijheid van God. Tuurlijk, het is altijd goed als je goede dingen doet. Maar het is niet de basis om God beter te leren kennen. Daarom hebben zoveel mensen zo'n afstand tussen God en tussen henzelf. Is er een oplossing? Dat is de derde fase waar God zich openbaart. Dat geheimenis wat bij God was. En uiteindelijk in de volheid van de tijd, zegt de Bijbel, openbaarde God zichzelf. In Yeshua Messias. Via Israël. De hoofdreden waarom Israël is ontstaan, De hoofdreden is om de Messias voor te brengen. En wat zie je bij de Messias? Het vlees geworden woord. Genade, barmhartigheid, vergeving. Waarom zijn we zo blij met Jezus? Die Jezus heeft gezegd, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat was helemaal niet dun in de Israël. Ze konden God niet de Vader noemen. Dat was veel te grote afstand. Je kan niet zomaar naar God toe. En wij zeggen nu, Hebreeën 10, we kunnen langs die nieuwe en levende weg zomaar binnengaan in het heiligdom. Dat is een enorm voorrecht. En waarom ga je ergens binnen? Omdat je hem hebt leren kennen. Daarom zijn we zo blij met Jezus. Hij is de openbaring van wie God is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En niet meer op basis van wetticisme, van nou, als jij het allemaal goed doet, dan word je gezegend. En als je het niet goed doet, nee, op basis van relatie. En ieder, hoe diep die ook zit, wat hij ook gedaan heeft, kan ten alle tijden naar die Messias toe. Die verwerp je niet. Die zoekt relatie. En dat is een totaal verschil met het oude verbond, met die torenonderwijzing, waar mensen het van moesten hebben. Nee, dat waren heenwijzingen naar de relatie. Dat is een nieuwe dimensie. Daarom was Jezus zo anders. Hij ging naast je staan en hij staat nog steeds naast je. Hij zegt, ik ben gekomen om te dienen. Ik ben gekomen als een dienaar. Ik wil je helpen. Ik onderwijs je. Ik leer je op de weg die je gaan moet. Dat is een totaal andere dimensie. Dat is een dimensie van, dat heeft mijn leven veranderd. Dat heeft mijn leven veranderd. Dat de relatie mogelijk is. Niet op een afstand, maar hij kwam naar mij toe. U kent het verhaal. En nu heb ik hem leren kennen. Want u weet misschien hoe het gaat of niet. Maar de Heilige Geest, die brengt mensen naar Jezus. Ik kan mensen niet tot geloof brengen. Ik kan helpen. Maar de Heilige Geest brengt mensen naar Jezus. Vandaag komen er 10.000 mensen tot geloof in Jezus. En hoe werkt dat? De Heilige Geest werkt en de Heilige Geest wil maar één ding. De naam van Jezus verheerlijken. Waarom? Omdat dat de basis is waar je met God kan omgaan. Dus, de Heilige Geest werkt, openbaart Jezus. En soms in visioenen, gebeurt ook regelmatig. Ook door het woord, door een gesprek. En de Heilige Geest brengt mensen bij Jezus. En wat doet Jezus? Jezus zegt, ja, fijn dat je er bent. Ik vergeef je, ik reinig je, maar ik wil je aan iemand voorstellen. Je hemelse Vader. God, je hemelse Vader. Totaal andere dimensie. Nou. En zo ben je op pad. Ieder die hier tot geloof is gekomen, die Jezus heeft toegelaten, die is op pad. Heeft iets geproefd. Je hoort het soms in de gebeden. Sommige mensen bidden constant, Heer, o Heer, o Heer, o Heer. Maar er zijn ook, die zijn wat verder in de groei met het kennen van God. Die noemen God een Vader. Abba Vader. Dat is mooi. Nou, natuurlijk mag je Heer, Heer zeggen, want dat is die ook. Maar de intimiteit die er is tussen een vader en een zoon. Dat wil hij bij ons ook bewerken. Je mag God Vader noemen. Totaal andere dimensie. En dan, tot slot. Ik heb nog 7 minuten en 2 seconden. Wat weten we nou van hem? Als je Psalm 145 leest. Zijn goede tierenheid. Zijn barmhartigheid. Zijn ondoorgrondelijke wijsheid. Hij is zo geweldig groot. En als ik dan zo'n serie zit te kijken op mijn laptop, over de natuurkundigen die uitleggen hoe machtig het universum in elkaar zit. Hoe het met één ding, als er iets fout gaat in het universum, stort de hele boel in. God heeft het totaal in zijn hand. En dan begin ik altijd te zingen van binnenuit, hoe groot zijt. Hoe groot is God? We hebben gelezen in Johannes 17, dit is het eeuwige leven. Misschien bent u daar blij om of niet, maar sommige mensen niet. U moet eeuwig leven. Wie wil er graag eeuwig leven? Ja, natuurlijk. Ja, sommigen willen hier niet eeuwig leven, zie ik wel, maar ik kan er niks aan doen. Je zal eeuwig leven, of je wil het niet. Ook de mensen zeggen, oh, het is over, het is uit, sluiten. Hè? Dat is allemaal over. Dat is onzin. Elkeen blijft leven. Nou, nu heb ik dit ding meegenomen. Als voorbeeld.
helemaal uit de hand gelopen, zie ik wel. Dat klopt al helemaal uit de hand. Hier, kijk hier. En een schaap, een schaap. Nu zal ik vragen om mij even te helpen. Wie heeft de gave van dienen? Iedereen, niet iedereen. Merel, kom maar. Jij hebt de gave van dienen. Jij mag iets doen.
Wat dan?
Kijk. Nu mag je iets doen wat we maken. Ook met ons vergankelijk verder van leven. Je mag een doop maken. De applaus heeft het zo goed gedaan. Maak je uit, maak je uit, maak je uit. Ga maar zitten. Kijk, dit is uw leven. Ik ben nu 72 en ik ben van plan 130 te worden, maar ik denk niet dat ik het red. Oh, microfoon, microfoon. Hey, dit ben ik.
Anders
word ik niet opgenomen.
Opnieuw, sorry.
Ja, dat is hele goed, hele goed. Kijk, dit ben ik. 70, 80 jaar, misschien niet eerder, misschien niet, dat weet ik niet. Een kort lontje. Je moet niet projecteren, Jan-Willem. Dat zie ik wel. Kijk, dit is ons leven. Vergankelijk, sterfelijk. En op een gegeven moment, sommige mensen die denken van, nou, blij dat het afgelopen is, gooit me in de prullenbak. Totale onzin natuurlijk. Kijk, dit is mijn leven, 70, 80.
Wil je dit even vasthouden? Blijf staan daar. Gaan we dit eens even uitrollen. Even iets laten zien. Kijk eens aan.
Het gaat nog door. Ga nog door. Ik ga niet helemaal afrollen, maar ik ga helemaal weer oprollen. Heb je zin in? Echt niet. Gerda, wil je die even vasthouden? En daarna krijg je het voorrecht om hem weer op te rollen. Nou, kijk, dit stuk is veel langer dan dit stukje. Nou, dit is een gedeelte van uw eeuwig leven. U bent er van onder de indruk, zie ik. Kijk, dit stukje. Wat is hier ook hier? Dit is maar een klein stukje. Kijk maar, zo'n stukje. En wij maken ons zo druk over dit stukje. We besteden miljarden aan parfums, kleding. En allerlei mooie dingen die te maken hebben met het hier en nu. En moet dat? Ja. Maar, hoeveel tijd besteden we aan deze wereld? U moet nog heel lang. Niet tot je 67e, maar tot in eeuwigheid. Dankjewel. En de vraag is, waarom moeten wij eeuwig leven? Wat is nu de hoofdreden waarom wij eeuwig moeten leven? Ja, je kan wel zeggen, ik wil het niet, maar je moet het. Iedereen komt erin. Er is één hoofdreden. Het is dezelfde reden die hier staat beschreven. Door het eeuwig leven ga je steeds meer proeven van wie God is. Dat is het doel. Misschien teleurstellend voor sommigen. Sommigen denken misschien, oh, we gaan ook dat doen. Je hoeft trouwens niet meer te evangeliseren in de eeuwigheid. Dat is al gebeurd. Je hoeft ook niet meer getransformeerd te worden in directe zin, want je bent al vernieuwd. Nee, de grootste vreugde die wij gaan meemaken in de eeuwigheid, zolang dat duurt, en dat duurt heel lang, is God beter te leren kennen. Dan gaan we van heerlijkheid naar heerlijkheid. God is heerlijkheid. Nou, hoe kun je dat nou overdrachtelijk duidelijk maken? Ik hou van appelgebak met slagroom. Sommigen hier ook nog? Zie het beeld voor je. Hier, ik heb het niet meegenomen, want ik vond het een beetje kliederig. Hier zit een appelgebak met slagroom. Het eerste wat je dan doet, is er naar kijken. Zodat je speekselklieren beginnen te werken. En dan het eerste hapje. In je mond. Door je keel. In je slokdarm. Naar een explosieve ervaring in de buik. Want wat zegt die buik dan op een gegeven moment? Heerlijkheid. Die slagroom. Dat gebak. Is zo heerlijk. Dat is gewoon natuurlijk dingen. We hebben, maar ja, het gaat er ook weer uit. Maar de heerlijkheid van God, die blijft. En dat ga je dus in de eeuwigheid meemaken. Gods karakter wordt omlijnd met heerlijkheid. Hij is de God der heerlijkheden. We gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is het doel. Daarom leer je dat nu al. In de Hebreeënbrief staat, Wij smaken al een stukje van de heerlijkheid van God. God is heerlijk. Wij zijn op weg naar de heerlijkheid. Leger de Zeil zegt dat ook, hè? Bevorderd tot heerlijkheid. Nou, daar gaan we naartoe. En dat is de hoofdreden waarom jij en ik God moeten leren kennen. En niet al die werken zijn centraal. Er wordt veel te veel gericht op doen. Maar hem kennen. Hem liefhebben. Dat is het doel. Amen.